25e hoofdstuk van Ik en mijn speelman, van Aart van der Leeuw. Deze legerisopname mag vrij verspreid en gebruikt worden, gelezen door Anna Simon. Van liederen, allerlei verdichtselen, het huwelijk en een donderslag. Dat het lied de macht heeft om leeuwen in lammeren te veranderen, dat het de paleizen die Satan gebouwd heeft, vergruizelt, om er steden van liefde en licht voor in de plaats te stichten, dat het de adelaar tussen de wolken doet luisteren, en het goud dat in het binnenste van de aarde sluimert, uit de bodem op doet bloeien, dit is mij herhaaldelijk door de speelman verzekerd. Maar nu eerst is het mij duidelijk geworden dat er in muziek nog veel meer schuilt. Na het eten, toen de avond gedaald was, waren we allen verzameld in het omwingerd prieel. De lampions hingen roerloos uit te schijnen in de broeiende windstilte. Aan de ene zijde van de tafel zetelde ik zelf naast de waard, die, omdat wij zijn enige gasten waren, niets meer te verrichten had, en nu gemakkelijk onder het losgeknoopte vest de door het witte hemd omspannen buik deed op- en nederzuchten. En tegenover mij hadden Valentijn en Madeleine, die ook met haar arbeid in de keuken gereed was gekomen, een plaats uitgekozen. Mijn beste makker ving dadelijk weer met zijn geschiedenissen aan. Hij deed verslag van onze avonturen, onherkenbaar herschapen en oneindig veel spannender dan alles in werkelijkheid was gebeurd. Toen hij tot de dood en de begrafenis van Tiberius was genaderd, zag ik hoe het meisje zich over de kat die haar op de schoot was gesprongen, heenboog en hem zo koesterend over de pels streelde dat hij met half gesloten ogen naar haar optuurde en de klauwen in- en uittrok van behagelijkheid. Maar ook dit had ik onder het vertellen door opgemerkt, hoe zij telkens in verwondering naar mijn midden in de lichtschijn op de tafel saamgevouwen handen keek. En nu moet ik bekennen dat ik in de roep sta van twee welgeschapen handen te bezitten. Mevrouw de Soubise beweert dat het een lust is om ze uit de kanten van de mouwen als een bloemkelk open te zien buigen. In elk geval zijn ze stille verklikkers en een gevaarlijk gezelschap voor een voortvluchtige edelman. Ik begreep dat ze onschadelijk moesten gemaakt worden, en daarom gebruikte ik ogenblikkelijk een stilte die inviel om een verhaal op te dissen waaruit hun ongerepte blankheid kon worden verklaard. Ik verzon dus brutaalweg een dwaze historie, doch waar een glans van de waarheid doorheen blonk. Hoe ik kamerdienaar was geweest bij een rijk koopman die zijn geld in de Antillen had verdiend, en hoe na zijn afscheid uit het leven zijn vrouw, die een oude harpij was, mij tot de opvolger van de ontslapene had bestemd. Ik had het geweigerd, waarop heel mijn familie, mijn vader, de deurwaarder, wie de pruik altijd scheef op het hoofd staat, mijn moeder, mijn ooms, met de bril van de schoolmeester, de stok van de stadsklerk, mijn tantes, mijn nichten, mijn neven, allemaal naar me toe waren geijld om mij hun bevelen en smeekbeden op het geweten te binden. Wat mij op de vlucht had gedreven en in Valentijns armen gejaagd. Meester Fridolin, dat was een goed en kloek besluit, riep het meisje met warmte, terwijl ze me hartelijk toeknikte. Ik bloosde van schaamte, maar gelukkig werd haar aandacht afgeleid. Zij richtte zich half van de bank op, welfde een hand boven de ogen en vroeg toen fluisterend of daar niet iemand langs de heesters sloop. Valentijn schudde het hoofd. Wel geloof ik dat het weer ligt aan de einde, zeide hij. Tegelijk, als om haar zo gerust te stellen, nam hij de gitaar op de knieën en greep in de snaren. Heeft hij ooit wel zo heerlijk gezongen, breidde hij niet in zijn jubelen een diepe blauwe hemel over onze dromen uit, en deed hij niet tevens de vleugels ontvouwen die ons tot vogels maakten van die eindeloosheid. Noem ik in waarheid zijn wijsje zo'n wonder, of heb ik eerder daarom zo onuitsprekelijk ervan genoten, omdat ik heel het lied door naar een aandachtig gezicht heb gestaard? Zij hield het toegekeerd naar de speelman, en het zuiver profiel tekende zich glanzend en feilloos, gelijk op een antieke camee tegen het schemerig lover. Als met een bevende vinger volgde ik de boog van het voorhoofd, van de neus die zich nauwelijks welfde, de vrucht van de lippen en de lijn van de wilskrachtige kin, en ik wist dat nog nooit iemand haar zo gezien had als ik het nu deed. Toch moet het ook Valentijns zingen geweest zijn dat ontroering wekte, want ik ontdekte een traan die zij niet kon weerhouden, en ze zat daar als een kind in haar genot, zo jong. Nu moest ook ik een melodie ten beste geven, en voorzichtig blies ik een dier madrigalen die eigenlijk gezongen moeten worden bij de luit. Zachtjes neurieden ze mee. Gij lieve nimfen die op weiden speelt. En toen ik eindigde, vroeg ze of ik ook kende Kalm, Cupido, daar is geen haast. Of Bloem en kruid vernieuwt zijn zomers groen. Ik knikte. Valentijn sloeg een paar akkoorden aan. Bijna onhoorbaar viel ik in, om dadelijk mijn klarinet van de lippen te nemen, toen zij haar juichende stem door de avond liet klinken. Kalm, Cupido, daar is geen haast. Hoe diep haar schoonheid ook verbaast. Kalm, Cupido, wacht af uw tijd en stoor niet wat hem voorbereidt. Zo zong ze, en toen de laatste tonen in de warme, ademloze nacht waren weggestorven, zag ik Valentijn langzaam het hoofd opheffen en zachtjes over de snaren streden. Naast mij snoof de waard door de neus van ontroering. Madeleine glimlachte, en ik dacht daarbij aan een dauwdrup die in een web van dromen glanst. Doch op hetzelfde ogenblik werden we verrast door een ander soort van ballade. Het schorre getier dat ons opschrikte geleek op het roestige knars van een pompzwengel, maar het kon geen klaar bronwater genoemd worden dat uit het venstertje waarvan de luiken openstonden over ons uit werd gestort. Wat er werd geroepen kon ik niet ontwarren, anders dan mijn buurman, die er blijkbaar alles van begrepen had. Want hij stond dadelijk op, knoopte verlegen zijn vest dicht en strompelde de herberg binnen met zijn schouders opgetrokken, als wilde hij zich bergen voor een regenbui. Even later merkten wij aan het aanzwellen der oortergende tonen dat hij de plaats van zijn bestemming had bereikt. De speelman fronste wijsgerig de wenkbrauwen en terwijl hij met een benige vinger achter zich omwees, zei hij Het huwelijk. Ja, het huwelijk, lachte Madeleine en dan een plechtig gezicht naar me toekerend sprak ze Na wat meester Fridolin ons zo even over zijn Antilse Megera verteld heeft, zal hij er zeker niets op tegen hebben dat we elkander op handslag beloven om, tot het eind onze dagen, dat kwade gevaar te ontvluchten, alsof de wilde jager zelf ons op de hielen zat. En hiermee stak ze mij haar hand toe over de tafel. Ik greep die, ik verborg ze in de mijne, alsof ik een vogeltje uit het nest had getild. De boosheid boven scheen tot rust gebracht, de stilte zegende ons weder, en terwijl mijn vingers zich inniger sloten, welde voor het eerst in mijn leven de ontroering van het geluk in mij op. Meteen echter werd wat ik gevangen hield met een bitse ruk teruggetrokken en zag ik twee ogen mij toevlammen, zo trots en vernietigend, dat mijn vriendinnen zeker graag de duurste van hun parelen zouden overhebben voor het bezit van het fonkelend juweel van die blik. Mij gaf hij geen vreugde. Maar eer ik er dieper over nadenken kon, bleek Madeleine mij al vergeten. Nu weet ik toch zeker, fluisterde ze met een grote angst in haar stem, zich naar de duisternis heen wendend. Valentijn rees op om de tuin in te gaan. Op hetzelfde ogenblik daverde er een slag op ons neder, zo dreunend als werd er een batterij veldslangen tegen ons losgebrand. Een wild blauw licht vloog op door het lover en een windvlaag wierp onze lampions door elkander. Eén vatte er vuur. Dan stroomde de regen. Einde van het 25e hoofdstuk.